Goedemiddag allemaal. Ik hoorde zo de wind blazen. Kunnen we het nog steeds horen, Wim? Ik hoor het achterin, want ik vind het beter. En dat deed me denken aan Johannes 3. Waar de Heer Jezus een gesprek heeft met Nicodemus. En hij legt aan Nicodemus uit dat de mens opnieuw geboren moet worden. En over de mens die opnieuw geboren moet worden, zegt hij: de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Nou, dat klopt. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En de Heer Jezus legt in Nicodemus uit dat een mens niet opnieuw geboren moet worden uit vlees en bloed, letterlijk. Maar dat er een wedergeboorte plaats moet vinden voor elk mens uit water en uit geest. En als je dan die nieuwe mens bent die uit de geest geboren is, dan ben je als de wind. Je bent niet meer van deze aarde, je thuis is niet meer op deze aarde, je vindt je geluk ook niet meer in deze aarde. Maar je bent overgeplaatst naar hemelse gewesten. Nou, dat is waar we straks wat meer over na gaan denken als we Efeze gaan lezen. Eerst dat ik me mag voorstellen. Wie ben ik? Ik ben Wilbert Weert. 30 jaar oud, ik kom uit Veenendaal. Ik ben zelf niet getrouwd. Single. Eigenlijk is het een beetje zo gelopen in mijn leven. Ik zie steeds vaker ook dat het mooi is om als single al mijn tijd te kunnen besteden aan dingen te doen in Gods Koninkrijk. Een deel van wat ik in Gods Koninkrijk mag doen is via een eigen praktijk die ik heb. En in die praktijk help ik mannen, echtparen en andere mensen met allerlei soorten problemen. Het belangrijkste probleem waar mensen voor bij mij komen om hulp te zoeken, vooral christenen, is een verslaving aan seks. Dat kan zijn pornografie op internet. Het kan ook zijn dat het verder is gegaan naar mannen die naar de hoeren zijn geweest of overspel gepleegd. Maar eigenlijk is dat vooral doel voor mannen die zichzelf christen noemen. Maar eigenlijk de werkelijke vrijheid van de Heer Jezus niet kent. Daar heb ik een boek voor geschreven. En samen met Siegfried, die we net even gezien hebben, de collega, leiden wij mannengroepen. En zoals dit jaar bijvoorbeeld, zijn we toen in de derde mannengroep. Waarop we 10 avonden bij elkaar komen en vervolgens de diepte ingaan. Wat is nou echt die dorst die jij ervaart in je leven, waar de Heer Jezus het over heeft. Die dorst die jij probeert te lessen met water, waar je elke keer weer dorst van krijgt. Die seksuele zonden zijn als daar als zout water. Hoe meer je ervan drinkt, hoe meer je dorst je krijgt. En uiteindelijk raak je helemaal uitgedroogd. En hoe werkt het nou om werkelijk te drinken van de levende bron van water, de Heer Jezus? Nou, dat is mooi om in een therapiepraktijk zo te mogen doen. Daarnaast geef ik af en toe les of colleges, lezingen. In allerlei verschillende plaatsen en gelegenheden. Het kan gaan over verslaving, kan gaan over het huwelijk, kan gaan over seksualiteit. Dat zijn de thema's waar ik wat meer over vertel. Jeugdverenigingen, jongerenavonden. En soms geef ik op een college of een hogeschool wat ze zijn. Nou, dat doe ik wel bij, maar mijn belangrijkste werk is een therapiepraktijk. En die zit in Barneveld. Ik woon zelf in Veenendaal. Maar de therapiepraktijk zit in Barneveld. Roept dat wel een vraag op? Of niet? Ik weet dat we straks een vraag rond hebben na afloop. Maar heb je nu vragen, Mike? Want het verzoek van Jan was om daar wat aansluitend wat meer over de man-vrouw verhouding te vertellen. De Bijbel zegt over man-vrouw verhouding, dat sluit dus goed aan bij het werk wat ik doe, om stellen te helpen waar een crisis is, en hen te helpen weer samen aan een goed huwelijk te werken. Vandaar dat mijn partij ook heet Dichter bij Herstel. Ik wil proberen bij te dragen naar herstel van gebroken relaties dichterbij te brengen. En het is mooi om wat meer vanuit Gods woord aan jullie te mogen gaan delen over wat volgens de Bijbel die man-vrouw verhouding nou is. En de belangrijkste tekst daarover staat in Efeze 5. Zoek hem nog niet op. Want ik ga voordat we Efeze 5 gaan lezen, wil ik eerst wat meer vertellen over die opbouw van die brief, Efeze. Want als we die opbouw volgen en begrijpen, dan is het ook helder waarom Paulus in hoofdstuk 5 opeens over man- en vrouwverhouding begint. Dat is niet een stuk tekst dat op zichzelf staat. Dat opeens Paulus bedenkt, God, laat ik ook wat over man en vrouw schrijven. Nee, het is een duidelijke lijn in die brief die hij heeft geschreven aan de Efeziërs. Paulus die heeft Efeze, dat is de stad waar hij die brief aan schrijft, heeft bezocht tijdens zijn derde zendingsreis. In die tijd was Efeze was een havenstad. En als hij de evangelie predikt, dat staat beschreven in 19, kan je heel mooi lezen hoe dat gegaan is, dan gaat hij eerst naar de synagoge. Hij zegt, het Joodse volk, dat is het eerste uitverkoren volk van God, waar de beloftes voor zijn, dus als hij een stad bezoekt, besluit hij eerst naar de synagoge te gaan en daar de Joden te onderwijzen dat Jezus de Christus is. En de Christus wil zeggen de Messias, de gezalfde. De beloofde Messias die de Joden verwachten. En in die synagoge legt hij vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, legt hij uit, deze Jezus is de Christus, de Messias. En God heeft dat bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En in Efeze komen sommigen van hen tot geloof. Maar na 3 maanden in die synagoge wekelijks te zijn geweest, is er een deel van de Joden die hun hart verharden. Ze willen de boodschap van Paulus niet aannemen. Ze verwerpen het evangelie van de Heer Jezus. En na 3 maanden besluit hij om naar een school te gaan van een zekere Tyrannus, om daar een vervolg te geven aan het onderwijs. En die school van een zekere Tyrannus, daar is hij dagelijks 2 jaar lang aan het lesgeven. Dus 2 jaar lang predikt hij daar en onderwijst hij daar de gemeente van de Heer Jezus en de christenen over de evangelie en het leven met de Heer Jezus. En hij predikt niet alleen, we lezen dat hij ook met buitengewone wonderen en krachten aanwezig is in Efeze. Een voorbeeld daarvan is dat als hij zijn zweetdoeken, als die op een zieke werden gelegd, werd die zieke genezen. Of het mantel wat hij om had, om zijn lenden heen, als dat op iemand werd gelegd en bezeten was, dan werd hij bevrijd van de boze geest. Paulus predikt het woord van de Heer niet alleen in woorden, maar ook in kracht. Het ging gepaard met de kracht van de Heere God. En daardoor groeit die gemeente enorm. En als ze tot geloof komen, mensen in het feest door die prediking, dan is het niet zo dat ze alleen maar de Heer Jezus aannemen in het leven. En met Jezus aannemen bedoel ik mee dat Jezus als het ware toegevoegd werd aan hun leven. En dat ze voor de rest hetzelfde wandelden. Wat deze Efeziërs, als ze tot geloof kwamen, dan kwamen ze, vele van hen, hun zondige daden beleiden in het openbaar. En als ze bezig waren met toverij, dan hadden ze vaak toverboeken. En die toverboeken die brachten ze bijeen om verbrand te worden. Dus ze namen Jezus niet alleen aan in hun leven, alsof Jezus toegevoegd werd aan alle goden die ze hadden. Ze bekeerden zich van de afgoden waar ze mee bezig waren. Om alleen Jezus te volgen. Alleen om hem te dienen. Hij was vanaf dat moment hun Heer. Hun koning. Hij was hun zaligmaker. En er waren nogal wat goden in Efeze. Grieken hadden vele goden. En de bekendste daarvan was Artemis, de godin van de vruchtbaarheid en van de liefde. En wat Paulus predikt is, die goden zijn geen levende goden. Het is een zinloze offerdienst die jullie hebben in die tempel. Alleen God, de Vader van de Heer Jezus, is de levende en waarachtige God. Jullie zijn bezig met zinloze verering door je zo toe te wijden aan die Artemis. En er stond in Efeze een enorme tempel. Het was een van de 7 wereldwonderen. Met onwijs veel pilaren. En daar stond Efeze bekend om. En het was een havenstad, dus er kwamen veel mensen aan en die gingen weer. En ze hadden een business. En dat was dat ze miniatuurtempeltjes hadden. En er waren zilversmeden, speciaal gespecialiseerd, was een hele industrie, om van die kleine tempeltjes te maken. Als een soort souvenir, dat als je in Efeze was geweest, dan kon je dat mee naar huis nemen. Zette je dat op de schoorsteenmantel. En dan was dat zo een mooie aandenken aan Efeze. En misschien ook wel een manier om verder te gaan met die vereniging van Artemis. Die vereniging van Artemis ging ook vaak gepaard met seksuele uitspattingen. Tempelprostitutie. En wat gebeurt er als Paulus dus daar predikt? En al die krachten gebeuren in Efeze, bekeren vele mensen zich van die afgoden tot de levende, prachtige God. En dat betekent dat de business van die zilversmeden in elkaar zakte. Zoveel mensen kwamen tot geloof dat hun industrie niet meer rendabel was. En ze denken, onze welvaart gaat hier aan kapot, aan deze Paulus en die nieuwe weg waar die over breekt. En vanwege die welvaartssmeden, de zilversmeden, smeden een tannetje. En ze besluiten die weg zwart te gaan maken. En uiteindelijk is het zo dat een massa menigte, je kan vandaag de dag nog steeds de arena zien waar de massa menigte bij elkaar kwam. Duizenden mensen kwamen daar samen en riepen 2 uur lang uit één mond, groot is de Artemis der Efeziërs. En uiteindelijk brengt de stadhouder ze tot bedaren. Maar dat is wel het moment dat die opstand plaatsvond na 2 jaar en 3 maanden dat Paulus besluit Efeze te verlaten. Hij reist verder. En zover we weten is hij niet, staat in ieder geval niet beschreven, is hij niet terug geweest in Efeze. En Paulus reist verder. En later in zijn leven komt hij gevangen te zitten. En tijdens die gevangenschap schrijft hij die brief aan de Efeziërs. En hij schrijft een brief, want Paulus weet welke gevaren er op de loer liggen voor die grote, nieuwe, jonge gemeente in Efeze. Er liggen gevaren op de loer en met name dat er dwaaleringen zullen gaan verkondigd worden. Leringen van demonen, leringen van mensen die willen proberen hen weer onder de wet te plaatsen, dat ze weer besneden moeten worden, dat ze weer zelf hun best moeten doen om goed genoeg te zijn voor God. In plaats van de genade die Paulus bracht door de Heer Jezus. Er zullen leringen komen die de genade in losbandigheid veranderen. Die zullen zeggen, het maakt niet uit wat je doet. Al die seksuele uitspattingen kan je gewoon mee doorgaan. En dat was bijvoorbeeld de leer van de Nicolaïten. Waarover lezen we een stukje in de brief van de Heer Jezus aan de Efeziërs. In Openbaringen. En de Nicolaïten zeiden eigenlijk, hoererij en al die overspel en prostitutie. Dat is in feite goed. Dat is geen zonde. Dus het waren allemaal dwaaleringen en dwaaleraars die op de loer lagen om die jonge gemeente die de Heer Jezus hadden leren kennen, om die weer los te brengen van Christus. Want het kenmerk van een dwaalering is dat het je losmaakt van Christus. Los van de afhankelijkheid van hem. Los van het evangelie wat je hebt gehoord en wat vrij heeft gemaakt en verlossing heeft gehoord. Dat is de reden waarom Paulus de brief schrijft. En wat hij wil, is dat ze sterk worden in die genade, samen, één zijn, zodat ze niet meer heen en weer geslingerd zullen worden door allerlei winden van leer. Maar de winden van leer die op hun af zullen komen, en hij wil dat ze sterk worden in die genade, zodat ze niet meer heen en weer geslingerd worden. Dat je denkt, ik heb het ook wel eens gehad in mijn leven, dat de ene zei dit als het gaat om Christus, en de ander zei dat. En dan moest je dat weer doen, maar dan zei de ander weer dat. En dan dacht ik op een gegeven moment, wat is het nou? Welke wind van leer is nou de waarheid? En dat is de reden waarom Paulus, in ieder geval een van de redenen waarom hij deze brief schrijft. Je moet er sterk worden in de genade, en hij sluit de brief ook af in Efeze 6, dat je moet stand houden in Christus. En hoe je stand moet houden, legt hij uit met de helm en met het schild. Je kent de tekst. En als we de brief gaan lezen, vanaf hoofdstuk 1, wat ik dus nu vanmiddag niet kan doen, maar als je dat zou doen, dan begint Paulus niet met waarschuwingen. Hij begint het eerste hoofdstuk met een soort van lofzang op de Heer Jezus. Het zijn eigenlijk maar 2 zinnen, het hele hoofdstuk 1. twee ontzettend lange zinnen waarin je eigenlijk woorden tekort komt, zou je kunnen zeggen, om die heerlijkheid van de Heer Jezus te beschrijven. En met name die heerlijkheid die de christenen in Efeze hebben in Jezus Christus. Ze zijn gezegend in de hemelse gewesten. Ze zijn gezegend in hem met velerlei beloften. Ze zijn verzegeld met de Heilige Geest. En hij gaat maar door. Hij is echt enthousiast over de zegeningen en de rijkdom in de Heer Jezus. Ze hebben overvloedige genade gekregen. En hij herinnert hen eraan. Hij herinnert hen eraan over al wat ze bezitten in Jezus Christus. Totdat de Heer Jezus terug zou komen. Je kan je voorstellen als ze verdrukking meemaakten in Efeze, met name door de afgodendienst die daar was, dat dit ook bemoedigend was. Voor de christenen in Efeze die deze brief lazen en ontvingen. Ze zijn in de Heer Jezus gekomen nadat ze het woord van de waarheid hebben gehoord. En niet alleen hebben gehoord, niet alleen maar dat je zit en dat je luistert en dat je het hoort, maar ook dat ze het aangenomen hebben. Dat ze er gehoor aan hebben gegeven. Dat ze gehoorzaam zijn geweest aan het woord van God. Daardoor zijn ze in de Heer Jezus. En daar vertelt Paulus over in dat eerste hoofdstuk. Ze hebben ook niet meer gevestigd op Artemis, maar op de Heer Jezus. En steeds weer als je hoofdstuk 1 leest, begint Paulus met de zin in hem. In Christus. In hem heb je die erfenis. In hem heb je die zegen. In hem. In hem heb je die erfenis. In hem heb je de vergeving. In hem heb je de liefde. In hem ben je geliefd. In hem ben je zijn kind. Heb je het zoonschap ontvangen. In hem heb je de verlossing ontvangen. Het belangrijkste waar Paulus steeds mee begint is in Christus. Dus wat herinnert Paulus in dat eerste hoofdstuk? Hij zegt, jullie zijn niet meer in jezelf, maar jullie zijn nu in Christus. Jullie waren eerst los van Christus, doordat je in de wereld leeft, maar nu zijn jullie in Christus geplaatst. Uitgenade door geloof. Nou, we zijn nu in Kesteren. En ik heb Veenendaal verlaten om in Kesteren aan te komen. Dus ik ben Veenendaal ook achter me gelaten. Het was maar een minuutje of 12 rijden. Ik was binnen sneller dan ik had gedacht. En nu ben ik in Kesteren. En dat is hoe de Efeziërs hun oude leven achter zich hebben gelaten. Om in Christus te zijn. Ze hebben Artemis als het ware achter zich gelaten. Om zich nu op Christus te richten. In Christus te zijn. Je bent altijd in iemand. Je bent of in jezelf. En als je in jezelf bent, in de zonde, in het vlees, dan ben je onder het oordeel van God. Of zoals Paulus het noemt, de toorn van God. Een kind van de toorn. Je bent dan onder de toorn van God. Of je bent doorgeloofd in Christus. Dat zijn de enige twee posities die überhaupt mogelijk zijn voor een mens. Je bent of los van Christus en dus in jezelf, of je bent in Christus. Meer opties zijn er niet. Dat zijn de enige twee. En uiteindelijk zullen de enige mensen die eeuwig leven met hem zullen regeren zijn de mensen die in hem zijn en in hem blijven. En Paulus schrijft bijvoorbeeld dat je één plant met Christus geworden bent. En de Heer Jezus gebruikt ook een voorbeeld van een plant, alleen dan een wijnstok. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de wijnstok, jullie zijn de rank. Dat zegt hij tegen de discipelen. En die discipelen van hem, die zijn dus niet zelf wijnplanten. Die kunnen niet zelf een zelfstandige plant zijn en dan zelf vruchtbaar. Nee, ze zijn ingeënt met die wijnrank, één met hem geworden. En doordat ze één zijn met die wijnrank, de wijnstok, en zij zijn de ranken, daardoor krijgen ze die sappen. En daardoor dragen ze vrucht. Dat is het beeld dat de Heer Jezus gebruikt als het gaat over in hem zijn. En die sappen Die zorgen dat ze hun voeding krijgen, hun kracht, hun leven. En dat ze daarin vrucht kunnen dragen. Dus door geloof wordt een christen in Christus geplaatst. En in Christus zijn al die beloftes en is die rijk. Dat is wat Efeze, waar hij in Efeze over schrijft. En uiteindelijk eindigt hij hoofdstuk 1 met een lofzang op Christus. Dat hij Heer is over alles. Over deze wereld, de tegenwoordige wereld, maar ook over de komende wereld. En hij zegt dat de Heer God alles onder de voeten van Christus heeft geplaatst. En vervolgens heeft God nog iets gedaan. Hij heeft Christus het hoofd gemaakt van het lichaam. Paulus schrijft aan de Efeziërs, Christus is het hoofd van de gemeente, van het lichaam. Want het lichaam van de gemeente is hier hetzelfde. Hij is het hoofd, jullie zijn het lichaam. Jullie zijn in hem, en in hem ben je verbonden geraakt met dat hoofd die Christus is, en jullie zijn het lichaam. En in hoofdstuk 2 gaat Paulus dan verder, als hij dat verteld heeft, in Christus zijn, over die rijkdom van die erfenis en de beloftes die we in hem hebben, gaat hij door over hoe de toestand was voordat zij geloofden. Want hij zegt, voordat jullie tot geloof kwamen door het woord van de prediking, waren jullie in de wereld, waren jullie onder de macht van de Satan, de macht van de lucht, en waren jullie in het vlees. Jullie waren van nature kinderen van de toorn. Doordat jullie in overtredingen, dat bleek uit hun overtredingen, waarin ze wandelden. Ze konden niet recht doen, ze konden niet de wil van God volbrengen. Want iemand die in het vlees is, kan dat. Ze waren, voordat ze Christus leren kennen, dood. Los van Christus. En ze leefden zonder hoop, zonder God in deze wereld. Dat was hun situatie. Ze waren verhard in hun hart, onwetend, ongevoelig, onrein. Maar, zegt Paulus dan, door de genade van God heeft hij jullie levend gemaakt. Dus geestelijk dode mensen zijn door de prediking van het evangelie levend geworden. Ze zijn opgestaan met Christus. Dat is het wonder dat zich heeft afgespeeld in de christenen en de gemeente van Efeze. Het is genade. Door genade hebben ze deel gekregen in de zaligheid. En wat wil genade nou zeggen? Genade wil zeggen dat het niet door jouw verdienst is. Jouw goede daden zullen je nooit in de hemel brengen. Sterker nog, het zal hier een obstakel voor je zijn. Want het is alleen door genade waardoor mensen behouden worden. Maar wat is het goede nieuws van die genade? Je slechte daden hoef je dus ook niet te weerhouden om in de hemel te komen. Want daar is genade voor. En zegt hij, je bent gered. Niet om dan maar fijn gered te zijn. Maar vervolgens, je bent gered door die genade om goede werk te doen. En die goede werken heeft hij al van tevoren klaargelegd. En de opdracht van de Efeziërs is, blijf dan vastzitten aan dat hoofd. En kort vertelt hij nog wat over de situatie tussen de Grieken, de heidenen en de Joden. De Joden die beloften hadden en de beloftes van de voorvaderen. En uiteindelijk zegt hij het doel van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, is om die twee mensen tot één lichaam te maken. Zowel heiden als Jood. De scheidingsmuur heeft hij overwonnen. Om een heiden die van nature dus, een kind was van toorn, en de Joden die de belofte hadden vanwege de vaderen, om die samen te maken in één lichaam en samen de gemeente van Christus te vormen. Dat was het doel, dat was de bedoeling van het sterven en het opstaan van de Heer Jezus. Om samen één gemeente te zijn, één lichaam. En dat noemt hij, Paulus noemt hij een geheimnis. Of in het Grieks staat een mysterium. Ons woord mysterie is. Als wij zeggen mysterie, dan denken we dat het voor de rest niet te begrijpen is. Maar Paulus zegt, ik heb inzicht in dit mysterie. Ik heb inzicht in dit geheim. Het geheim dat het Jezus gestorven opgestaan is, dat zorgt dat er één lichaam gemaakt wordt. zijn lichaam, dat hij dat hoofd is. Dat is wat hij deelt met Efeziërs. En ze zijn geroepen om één te zijn. En aan de gemeente, schrijft Paulus, geeft de Heere Jezus zijn opbouw. Aan dat lichaam voorziet de Heere Jezus wat het nodig heeft. En hoe doet de Heere Jezus dat? Door evangelisten te geven, apostelen, profeten, herders en leraars. En al die bedieningen hebben als bedoeling om dat lichaam op te bouwen. Dat lichaam sterker te maken. Om dat lichaam, die gemeente van Christus, te doen groeien. Want als die christenen dan zullen komen tot eenheid van het geloof. En kennis van de Zoon van God. Het kennen van de Zoon van God en kennis van de Zoon van God. Dan zullen zich aan liefde, in liefde aan de waarheid houden aan het hoofd. Christus. En dan zullen ze niet meer heen en weer geslingerd worden door al die winden van de wereld. En dat is de wens van Paulus. Dat is waarom hij de brief schrijft. Dat is waarvoor hij zich inspant. Dat die gemeente één is in Christus. En dan zullen ze toegroeien naar het hoofd. En vanuit het hoofd wordt het lichaam bij elkaar gehouden. Het lichaam houdt zichzelf niet bij elkaar. Maar het lichaam wordt door de banden van het hoofd bij elkaar gehouden. Het hoofd zorgt voor de eenheid van het lichaam. Ik sprak deze week een oud gemeenteleider die een gemeente had gesticht. En hij zei, wij werden bijeengehouden door organisaties. Door dingen die we samen regelden, die we samen deden. En er was geen onderlinge betrokkenheid. Er was geen ruimte voor onze moeite en vragen te delen. En ons pijn en verdriet met elkaar te delen in die gemeente. En uiteindelijk is die gemeente ook weer uit elkaar gevallen. Dat is niet wat Paulus voor ogen heeft. Voor de Efeziërs. Dat ze op die manier eindigen. Wat hij wil is dat ze naar het lichaam toe groeien. En wat Paulus zegt... Oh. Wat Paulus zegt is omdat ze dat lichaam van Christus zijn. En omdat hij het hoofd is... Dat ze om die reden niet meer moeten wandelen zoals voorheen. Niet meer bezig met de werken van de duisternis. Niet meer verduisterd in hun denken en verstand. Niet meer zoals ze voorheen geleefd hebben, alsof ze God niet kenden. Maar dat ze in plaats van stelen moeten gaan werken aan wat goed zou delen. Dat ze in plaats van, leugens vertellen tegen elkaar, vriendelijk zijn. Geduldig. Verdraagzaam tegen elkaar. En vergeven. En zo heeft Paulus allerlei instructies en aanbevelingen. Hij zegt bijvoorbeeld dat ze samen moeten zingen en leren moeten lopen. En hem altijd voor alle dingen danken. Dat is wat ze samen, de gemeente en de feest, moeten doen. En als hij dat geschreven heeft, dan gaat hij verder met de feest erbij. Dus dit is, nou ja, ik zou kunnen zeggen, dit is mijn inleiding. En dan begin ik nu met preken. De inleiding voor de opbouw van de brief. In Christus. Vervolgens, wat was je vroegere staat? Wat was het doel van Christus? Samen één lichaam te vormen. Hij is het hoofd. En als hij het hoofd is, heb als lichaam elkaar lief. En wees niet bezig met de werk van de duisternis, want dat was dat lichaam maar. Je zou kunnen zeggen, als je dan met geheime, duistere dingen bezig bent, ben jij de kanker van het lichaam. En het kan de boel verzieken. Wandel als kinderen van het licht. Dat is zijn opdracht. En zo zijn we aangekomen in hoofdstuk 5. En dan begint het dus over die man-vrouw verhouding te spreken. Daar zijn we nu aangekomen. Dat wil ik gaan lezen. Hoofdstuk 5 vers 21 tot 33. Efeziërs 5. Vanaf vers 21 tot 33. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimnis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, samengevat, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wat wordt de mannen opgedragen in dit stuk? Om hun eigen vrouw lief te hebben. Dus niet de vrouw op internet, of niet de buurvrouw, maar je eigen vrouw lief te hebben. Dat is de opdracht van Paulus aan de man. En ze moeten haar lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En Christus heeft zichzelf overgegeven aan de gemeente. En in dit stuk kunnen we meer leren over wat de Heer Jezus voor de gemeente heeft gedaan. Dat staat hier opgezond. En wat hij heeft gedaan door te sterven en op te staan voor haar. En hoe deed hij dat? Door zichzelf over te geven voor haar. De Heer Jezus gaf zijn eigen leven, zodat de gemeente rein zou zijn. Zodat de gemeente toegang zou krijgen tot de Vader. Christus is het hoofd van het lichaam en de gemeente is zijn lichaam. En dat wil ik op een rij zetten. Als jij de PowerPoint wil openen. Ik wil ons op een rij zetten wat de Heer Jezus heeft gedaan als hoofd voor zijn lichaam. Ja, kijk, hier wil ik ook beginnen. Wat je hier ziet is een hoofd en een lichaam. Schematisch weergegeven, dat is waar. En dat laat zien, het roze is een beetje de kleur van de vrouw. Dat is het lichaam, dat is de gemeente. Dat is de verhouding tussen het lichaam en het hoofd. Het hoofd is blauw en dat wil Jezus symboliseren. Hij is het hoofd. En wat zegt Paulus dan in die brief? Hij zegt, die twee die hebben één geest. Niet twee geesten die het hoofd en een apart lichaam heeft, maar het is één geest door het hele lichaam. En dat is de Heilige. En dat hoofd, dat heeft zichzelf gegeven voor dat lichaam. En hij noemt volgens mij 8 dingen op die ik met jullie door wil nemen. Wat heeft de Heer Jezus nou voor dat lichaam gedaan? De eerste is, hij is de behouder van het lichaam. Hij zorgt dat dat lichaam in leven blijft. Hij behoudt het. Hij zorgt dat het sterk is, hij zorgt dat het blijft bestaan. Het tweede is, hij heeft de gemeente lief gehad. Hij heeft zichzelf daar overgegeven. Hij is dus niet geweest, ik ga voor mijn eigen hartje, voor mezelf. Hij heeft zichzelf overgegeven voor haar. Hij heeft zijn eigen leven niet kostbaar geacht, maar is gegaan tot de dood. Dat is het overgeven wat de Heer Jezus voor het lichaam heeft gedaan. Het andere is, hij heeft haar geheiligd. Heilig voor God, apart gezet. Apart gezet uit die donkere, zonnige wereld, door de prediking, en apart gezet om hem te doen. Dat is hoe de Heer Jezus zijn gemeente heeft geheiligd. Hij heeft haar gereinigd met het waterbad door het woord. Dus ze is rein geworden door het waterbad van het woord. De Heer Jezus is, hij is het woord. En hij heeft haar voor zich geplaatst. heilig en smetteloos. En hij voedt en koestert zijn gemeente. En voeden, dat is voorzien in de praktische dingen die een lichaam nodig heeft. Maar het koesteren. Het koesteren gaat echt een stap verder. Het koesteren is die meer fijnzinnige zorg. Iets wat meer liefdevol, wat meer koesteren. Als iemand koestert, dan is dat anders dan iemand voeden. Het gaat net die stap verder wat hij doet met zijn gemeente. En vervolgens zegt, sluit het af met, hij deelt zijn lichaam, zijn vlees en zijn gebeente met haar. Dit is de beweging van het hoofd uit van Christus naar de gemeente, naar dat lichaam. En vervolgens is er een opdracht die de gemeente krijgt. Er wordt iets gevraagd van dat lichaam. Eén ding. Namelijk, zij moeten hem onderdanig zijn. Dat zijn de dingen. Die Christus heeft gedaan, die mogelijk heeft gemaakt. En wat is de oproep aan de gemeente? Wees dan hem onderdanig. En onderdanig wil zeggen, gehoorzaam hem. Gehoorzaam het hoofd. Ga niet je eigen gang, maar gehoorzaam het hoofd. En eigenlijk is dit de samenvatting van de brief van Efeze. Want in Efeze, deze brief, probeert Paulus uit te leggen wat Christus gedaan heeft. Wat het wonder is wat hij heeft gedaan door een gemeente te maken hier op aarde. En dat dat lichaam gezegend is met allerlei gaven en mooie dingen. En een rijkdom in de hemelse gewesten. Dat ze dat in hem hebben. En dat het zijn werk is waardoor het mogelijk is om het lichaam van hem te zijn. Hier op aarde. En de oproep is aan de gemeente, wees dan hem onderdanig. Wees dan hem gehoorzaam. Nou, nu verder naar het thema van de man-vrouw verhouding. Dit is waarom de Heere God man en vrouw gemaakt heeft. Dit is de reden waarom God Adam en Eva gemaakt heeft al in de hof. Om dit geheimenis uiteindelijk te openbaren. Om dit mysterie te onthullen. En Paulus had er inzicht in. Hij zag het. Adam en Eva, het huwelijk, is niet zozeer om samen maar een fijne tijd te hebben hier op aarde. En straks is het voorbij als we Jezus ontmoeten. Het is een beeldenis van Christus en zijn gemeente. Hij wist, Christus wordt dat hoofd, Christus is de man. En hij zal zijn bruid, zijn lichaam, zichzelf geven en haar reinigen. En haar klaarmaken om één te zijn met hem. Zodat ze in hem kan zijn. En in hem het leven heeft dat hij alleen bezit. Want buiten Christus om is er geen leven. Dat was dat geheimenis waarom de Heere God Adam en Eva heeft gemaakt in de hof. Want zegt Paulus, wij zijn leden van zijn lichaam en daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de tekst uit Genesis 2. Na het maken van Adam en Eva. En dat Eva voorgesteld wordt aan Adam. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. God maakte Eva als een hulp tegenover Adam. En hij had toen al het idee om de gemeente als een vrouw aan zijn zoon te gaan geven. Dat was wat God in gedachten had. Hij wilde een bruid maken voor zijn zoon. Zitten, jullie zijn getrouwd. Jullie zijn de beelddrager van de grootste gebeurtenis, de grootste toekomstige huwelijk aller tijden. Jullie zijn een beelddrager dat uiteindelijk de gemeente in het huwelijk zal treden met haar man, namelijk Jezus Christus. De grote bruid. Mensen die de Heer Jezus niet kennen, die kennen dit beeld ook niet van het huwelijk. Voor hen is het huwelijk veel meer iets van geven en nemen. Rechten en plichten. Als je op een gegeven moment het samen niet meer leuk hebt, dan kan je weer uit elkaar gaan. Maar een christen die zich gekend en geliefd weet in de Heer Jezus, die weet wat de bedoeling en het plan is van Christus met zijn gemeente, namelijk de grote bruid. Die kan dat voorbeeld volgen van de Heer Jezus. Die kan het voorbeeld volgen dat Jezus zichzelf overgaat voor zijn gemeente. Dat je als man jezelf geeft aan je vrouw. En dat je als vrouw respectvol bent aan je man. Dat hij het hoofd mag zijn. God maakt Adam en Eva uiteindelijk om een beeld te zijn van Christus en de gemeente. En nu, in deze brief, is het eigenlijk omgedraaid. Nu is de gemeente en Christus de beelddrager van hoe man en vrouw met elkaar om zouden moeten gaan. Christus is het voorbeeld voor de man. De gemeente is het voorbeeld voor de vrouw. Dat is de omdraaiing die hier plaatsvindt in Efeze 5. En hoe de gemeente met de Heer Jezus omgaat en hoe de Heer Jezus met ons omgaat, is duidelijk. De Heer Jezus is voor zijn gemeente geduldig, liefdevol. En dat is dan weer de opdracht van de man. Wees eerlijk, wees liefdevol, wees geduldig. Zoek niet je eigen belang. Zoals Christus niet zijn eigen belang zoekt, maar het belang van de gemeente. Dat is het voorbeeld. En dan wil ik hem iets anders laten zien, dezezelfde slide. En dan meer betrekken op de taak die Paulus geeft aan de man en aan de vrouw. De mannen worden opgedragen hun eigen vrouw lief te hebben. Zichzelf te geven voor haar en aan haar. Dus zichzelf wat in zijn hart leeft, dat te delen. De derde is om haar te voeden en te koesteren. En om haar lief te hebben als zijn eigen lichaam. Lief te hebben als zichzelf. Dat is het beeld wat Christus ons voorgaat, wat een man kan volgen. Waar de man te opgeroepen wordt te volgen. En de vrouw, weer iets minder, die heeft het iets makkelijker bij Paulus. Is weet, oh nee, misschien niet makkelijker, maar in ieder geval minder veel. Wees je man onderdanig, zegt hij. En heb ontzag voor hem. Ik kwam vandaag de uitspraak tegen, respecteer je man, want dat is zuurstof voor hem. En ik dacht, dat klopt wel. Als een man zich niet gerespecteerd voelt, krijgt hij, heeft hij, kan hij het gevoel hebben te stikken. En dat wil dit zeggen. Heb respect voor hem. En geef hem dan ook de ruimte om het hoofd te zijn. Zoals de gemeente zich houdt aan het hoofd Christus. En wees daar een dienst bij. Dat is het beeld van Efeze 5. De vraag om mee af te sluiten is, hoe ver beseffen jullie dit als je hier zit en je bent getrouwd? Als stel. En andersom, hoe ver beseft u dat als gemeente? Dat hoe u zich houdt aan het hoofd, hoe u omgaat met de Heer Jezus, dat dat ook een voorbeeld is voor de mensen hier die getrouwd zijn. Respect en de gehoorzaamheid naar de Heer Jezus. Om alles wat hij heeft gedaan. Laten we ons onderwerpen aan het hoofd. Niet langer onze eigen wil doen. Niet langer in duisternis wandelen. In het licht wandelen. En deel maken van het grote lichaam. En daarmee Christus vormgeven hierop aan. Hij vervult ons. Zodat wij hem kunnen vervullen hierop aan. Dus niet los te maken van Christus. Maar ons onvoorwaardelijk te verbinden aan hem. Want hij zorgt voor u en hij koestert. Dat was wat ik op mijn hart had om met jullie te delen.